Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Het liefst zit ze heel hoog in de bergen, in een observatorium, om er naar het uitspansel te kijken. Bijvoorbeeld in Chili, op 4500 meter hoogte. Je hebt er zuurstoflessen nodig. De stilte is daar zo mooi en intens, vindt sterrenkundige Leen Dessin. Je wordt helemaal teruggeworpen op jezelf. Het is Pasen, Paaszondag. Wat betekent dat voor een sterrenkundige? Is dat misschien gewoon een dag als een andere? Dag, Leen Dessin.
Goedemorgen.
Zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik zit bij jou in de studio, momenteel.
Zo pijnlijk realistisch.
En dit is... laat ons hopen dat we samen naar een fijne bergtop kunnen wandelen straks. Maar België is voor ons eerder een dal, altijd al, dan dat het een berg zou kunnen zijn. Hè?
Ja, je weet natuurlijk ook dat ik met die vraag bedoel... Een beetje peilend naar je gemoedstoestand, je mentale.
Tuurlijk, weet ik dat.
En zit je dan op een berg of in een dal? Of?
Ah, momenteel gaat het heel fijn. Ja. Dus we zitten samen met een aantal. Ik ben blij dat we met de mensen rondom mij, denk ik, toch wel samen naar een berg kunnen gaan. Ja.
Mm-hmm. En die mensen rondom jou, dat zijn collega's?
Collega's, vrienden, familie. Waarmee dat je fijne banden hebt en waarvan dat je steeds weer beseft dat die belangrijk zijn om samen op stap te gaan.
Ja. Leen, Pasen. Er zijn 40 zware dagen aan vooraf gegaan voor iemand die katholiek is. Ze zijn zeldzaam, maar ze bestaan nog. Ze zit tegenover mij.
Mm-hmm.
Mag ik jou een Rooms-katholieke vrouw noemen?
Ik ben katholiek opgegroeid, ja. Dat klopt wel.
En wat betekent dat vandaag nog? Heb jij nu bijvoorbeeld, doe je aan vasten?
We zijn ermee mee bezig, maar voor mij is vasten eerder mentaal dan fysisch. Hè? Dus vroeger als kind, ik denk dat u dat ook hebt meegemaakt op school, was vasten werd nogal heel sterk vanuit het fysische verteld. Hè? Van minder chocolade eten en geen snoep eten en zo. Ik denk dat vasten voor mij is het helemaal niet meer zo. Dus zeker niet fysisch. Maar het geeft me wel een soort een 40 dagen periode waarbij dat je mentaal een bepaalde trigger kunt vinden, of hopelijk vindt. En bij mij is het dan een trigger die probeert een bepaald rustpunt en ankerpunt terug te vinden, die je dan weer de kracht geven om verder te gaan na die 40 dagen.
Mm-hmm. Want je bent iemand die zich gewoon soms heel erg rigoureus durft terug te trekken, weet ik.
Juist.
Een dag lang, misschien zelfs wel langer. Niemand weet dan waar je zit.
Nee, dat is juist. Dat vertel ik ook aan niemand. Ook niemand weet wanneer die dag valt. Omdat men dan best wel eens zou kunnen beroep doen op een dag, omdat men weet dat ik die leeg heb staan op mijn agenda. Dus ik neem die... Ik blokkeer die op mijn agenda en dan zoek ik wel een plaats waar het rustig is voor de ganse dag om... bezig te zijn. Het kan zijn, vorige week had ik 2 zo'n dagen. Het is wat rustiger nu op de campus. Heb ik 2 dagen wat gestudeerd. Ik voelde dat ik daar nood aan had. Om weer nieuwe dingen bij te leren. Ik heb er heel veel behoefte aan. Maar het kan ook een dag zijn om over het leven, of over jezelf, of over andere dingen na te denken.
Voor jou moet het helemaal niet paas te zijn, of wat dan ook, om even bij de dingen stil te staan?
Nee, helemaal niet. Ik heb heel lang een soort... wedren gehad. En dat heeft natuurlijk ook te maken met een fase waarbij dat je kleine kinderen hebt en werkt. Ik werk fulltime en mijn man werkt fulltime. Dat is best wel heftig op bepaalde momenten. En dan ben ik een paar jaar geleden geconfronteerd met een gelukkige, goedaardige tumor. Maar het heeft me laten inzien dat ik nood heb aan die rustpunten. En ik ben die dan heel expliciet terug beginnen opzoeken. En ik doe dat nog. Dus ik ben ook blij dat ik niet na zo'n emotioneel intense periode dat weer heb losgelaten. Nee, ik blijf het doen. En ik weet ook, ik heb ook ervaren dat ik daar heel veel voor mezelf uithaal. En ook gelukkig ook soms iets voor een ander.
Dus was een geluk bij een ongeluk?
Ja. Ja, het heeft, zoals veel mensen zeggen, nee, het toont jouw tekenen. En ik was vroeger ook zo hoor. Maar dit was wat verwaterd, het had wat geslabbekt, omwille van de praktische dingen die er te veel bij waren gekomen.
Het is toch vreemd, hè, dat we dan telkens moeten een ongeluk hebben, of we moeten even met onze gezicht tegen de muur geklakt worden, om dan bij de dingen te blijven stilstaan. Hè?
Ja, dat toont nu. Ik ben niet de enige die dat zo ervaart. Hè. Je hoort dat al vaker zo. En dat komt omdat je loopt een pad en dat pad lijkt wel oké te gaan en fijn te gaan. Ja. En je vergeet dingen van jezelf. En eigenlijk, zoals wat me toen ook heeft verwonderd, je vergeet eigenlijk kernstukjes van jezelf. Hè. Want je bent veel meer dan degene die dan op dat ene pad aan het stappen was. En dat is wel bijzonder om te... Het is raar. Achteraf denk ik, is raar dat het zo is geweest. En toch weet ik dat ik niet alleen ben.
Nee, we zitten in de rat race. En soms moet dat ding stopgezet worden, hè?
Ja.
Leen, je komt uit Roeselare. Je bent uit een familie van, denk ik, heel sociaal bewogen ouders. Die zich in de kerk engageert, onder meer met vluchtelingen.
Ja.
Toen al.
Ja. Toen al. En dat was toen natuurlijk... Nu wonen wij zelf in Leuven, dus we worden heel veel geconfronteerd, ook onze kinderen, met immigranten. Dus ze hebben typisch een school met 25-30% immigranten. Voor hen is dat normaal. Dat is heel verrijkend ook. Ik weet nog dat de eerste vluchtelingen toekwamen in Roeselare. Ik moet een jaar of 7, 8 zijn geweest. En ons papa heeft dan ook heel veel geholpen om die mensen een huis te geven en om letterlijk te helpen met zijn handen om dat huis mooi te maken. Dit was toen nog, dat waren mensen uit Vietnam. Dat was...
Bootvluchtelingen.
Ja, bootvluchtelingen. De kinderen opgenomen op school, het Nederlandse taal aangeleerd. En je wordt er gewoon zo ingeworpen en dan heb je ook, of wij dan toch het geluk van ouders die zich daarin sociaal engageren en je op een heel spontane manier in weg tonen hoe je anderen kunt helpen.
Gaat dat van vader op dochter of van moeder op dochter?
Ja, ik denk dat wel. Ja. In die zin lijk ik wel op ons papa.
Ja?
Ons mama deed ook mee, maar op een andere manier. Ons papa deed het heel expliciet door daar heel veel te gaan helpen, die kinderen mee te nemen naar school en zo. Maar ik denk ook, is het een paplepel of is het het zien en een gevoeligheid die je daardoor krijgt? Hey, als er kledij vroeger werd opgehaald om dan later door te geven aan minder gestelde kinderen, dan stond ons papa daar als drijvende veer achter om dit te doen. En het heeft me ook heel veel geleerd. Op een bepaald moment, en ik denk, toen ik eerder tiener was, denk je echt van, nu moet ik op de barricade gaan springen en moet ik die grootse projecten gaan doen. En toch heb ik beseft dat ik daar... mijn karakter is niet zo. Ik ben iemand die eerder... Ik heb soms al schrik van de hele grootse evenementen.
Je bent geen barricade mens.
Ik kan, als ik heel boos ben, kan ik dat wel zijn. Maar op zo'n
dingen... Je mag het altijd demonstreren, hoor, in de loop van dit uur.
Ja, maar zo'n dingen zijn niet om boos te worden. Zo'n dingen zijn om gedreven te worden. En dan weet ik van mezelf dat ik beter floreel ook in hoe ik ben en wie ik ben als ik dat op een, ik noem het, kleinere manier aanpak.
Je zegt, de mens heeft enkel oog voor zijn huisje, tuintje, boompje. En als er ineens een vluchteling voor de deur staat, dan schiet hij van een kramp.
Ja, heel veel hoor. En dan nog zie je weer een... Het heeft me ook heel veel geleerd met heel veel naar het buitenland te gaan. En ook met het leven in Leuven heeft een positief spanningsveld naar de immigranten toe. En ik voel het ook aan mijn kinderen, voor wie het dan uiteindelijk soms een heel groot... het is soms een worsteling, hè? Ook voor hen. Want ze voelen dat er dan bepaalde dingen niet vlot lopen op school. Of als ze zelf een studieprobleem hebben, dan worden ze soms iets minder ondervangen. Omdat die leerkrachten ook niet kunnen toveren. Hè? Die hebben 2 handen en 2 paar ogen. En als er een aantal kinderen op school zitten die niet goed Nederlands kunnen, dan die vragen automatisch veel aandacht. En dat geeft soms voor bepaalde Vlaamse ouders een spanning. Het voorbeeld is, je eigen kind heeft leerproblemen en je voelt of je denkt dat het niet voldoende ondervangen wordt op school, omdat de leerkracht daar nu eenmaal de tijd niet voor heeft. Dus die kinderen zien daar ook een soort spanningsveld ontstaan. Maar anderzijds, maar dat beseffen ze veel minder, hebben ze ook een immense rijkdom. Voor hen is de Ramadan, daar houd je rekening mee. Hè. Ik als kind had daar geen voeling bij wat dat kon en wou betekenen. Dus ze vangen heel veel andere dingen op. Onze 2 dochters, ik heb er 3, maar 2 van de 3 gaan graag naar een vriendinnetje met een Turkse papa die keimooi haartjes kan invlechten. Ja, dat is de gewoonte van daar veel meer met die haren en bezig te zijn. En dat zien ze ook. Dus je voelt die twee. Nu ben ik een klein beetje het begin van die vraag kwijt.
De vraag... De sterrenkundige is even helemaal...
Weg aan het gaan.
Ja, waar zit ze? Eonen hier vandaan. Nee, over sterren gesproken. Hoe is dat eigenlijk? Ik moest denken aan, met jouw levensverhaal, aan een gedicht dat ik al heel lang met me meedraag van Ed Hoornik. En dat eindigt zo, hebben en zijn, geloof ik, heet het. Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, is kind worden en naar de sterren kijken en daarheen langzaam worden opgelicht. Heb je vaak als kind naar de sterren zitten kijken?
Ik denk dat elk kind dat dit.
Ja?
Ik hoop dat elk kind dat
is wat anders. Zijn er trouwens nog sterren te zien?
Ja, gisterenavond bijvoorbeeld was er een schitterende sterrenhemel.
Ja, oké. Maar waar jij woont misschien, maar doe dat
nee,
in Brussel?
Nee, niet waar ik woon. Hè. Leuven heeft ook te veel last van lichtvervuiling trouwens. Maar je moet dan maar eventjes proberen buiten je stad te gaan. En dan kun je toch al de bekendste sterrenbeelden gemakkelijk zien. En zelfs ook al heb je veel last van lichtvervuiling, het kijken naar die sterren heeft een immens nietig gevoel ergens, maar ook een immens rijk gevoel. Het is nietig omdat je beseft dat je maar op een hele kleine aardbol rondloopt en dat die sterren miljoenen, miljarden kilometer van je afstaan en misschien nog veel meer te betekenen hebben dan wat je zelf denkt. Maar je bent ook heel rijk omdat je beseft dat je als kleine nietige mens daarover kunt nadenken en kunt proberen te verstaan. Nu spreek ik als wetenschapper. Je kunt proberen te verstaan hoe alles tot stand is gekomen, waar het universum misschien vandaan is gekomen, hoe die sterren worden geboren en weer doodgaan. En ik met mijn klein nietig verstandje, want zo groot is het niet, kan daar toch over nadenken.
En je kunt dat bestuderen en je kunt daar zelfs hoogleraar in worden. Voor ons nog iets grotere sterveling dan jij, in dat, tenminste zeker in dat vlak, blijft het toch onbevattelijk, hè? Tot op zekere hoogte.
Ja, maar het is ook voor ons nog steeds onbevattelijk. Anders zou het niet zo fijn zijn om daar onderzoek in te doen. Ja?
Dat
is het leuke van het onderzoek, is dat je altijd weer vragen hebt. En je moet daarmee kunnen omgaan. Hè? Maar elke dag denk je weer eens van, hoe zou dat nu kunnen bestaan? Of hoe zou dat tot stand zijn gekomen?
En elke vraag leidt tot een nieuwe vraag.
Juist, elk antwoord leidt tot een nieuwe vraag. Eerder zo.
Ja, het lijkt wel journalistiek.
Ja, juist, maar op een ander niveau, met andere objecten natuurlijk. Ja.
Maar wat weten we eigenlijk op dit moment? Ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat we ongeveer tussen de 13 en 14 miljard jaar oud zijn, dit heelal. Dat dat ondertussen altijd maar uitdijt en uitdijt en uitdijt. Goed. Mm-hmm. Wat eraan vooraf is gegaan, daar zijn we het ook min of meer over eens. Een soort van oerknal, een Big Bang. Wat is er aan die oerknal vooraf gegaan? Weten we dat?
Ja en nee. Want het woord voorafgaan is verkeerdelijk gesteld nu.
Aha.
Want misschien moeilijk om uit te leggen op de radio, maar ik probeer het toch eventjes. Dus als je de Big Bang is inderdaad iets dat veel mensen denken te kennen. Maar het is een soort fysisch concept. En als je heel diep teruggaat naar de wiskundevergelijkingen, dan zie je in deze wiskundevergelijkingen plotseling tijd en ruimte ontstaan. Letterlijk ontstaan. Maar als er geen tijd is ervoor, dan kan ik niet spreken aan wat was ervoor. Dus ik kan er wel iets over proberen te speculeren, maar het is zelfs niet eens een theorie. Want een theorie, als fysici noemen we een theorie, is iets wat ik zou kunnen falsifiëren of verificeren. Maar ik kan het niet, want ik heb geen tijdsdefinitie daarvoor.
Wat is het dan, een metafysisch concept?
Ja, voor een hele mensen is het eerder een metafysisch denken. Niet iedereen is het daarover eens. Hè. Het zit mooi op die rand tussen fysica en metafysica. Het is fysica
en speculatie toch ook?
En speculatie. Het is voor een aantal mensen, wat u zelf zegt, metafysica, net omdat ik het niet kan verificeren of falsificeren op een bepaalde manier.
Zeg, Leen, ik hou daar niet van hoor, maar toch, ik moet het doen. En hoe langer hoe meer hebben paar maanden geleden een serie gemaakt over Simone de Beauvoir en het feminisme. Oh, ja. En hoe meer ik daarmee bezig ben, hoe meer ik er ook gefascineerd door raak. Je bent een sterrenkundige, je bent een vrouw. Dat is eigenlijk tamelijk uitzonderlijk, nog altijd.
Ja, we zijn met 20% vrouwen ongeveer in mijn discipline, die weg.
Maar als je nu, niet eens zo heel lang geleden, de jaren 60 en 70 nog, heb ik gelezen. Daar schrik ik heel erg van als man. Hè? Geloof me, dat een groot deel van de ontdekkingen die vrouwen deden in de sterrenkunde, gewoon aan mannen werden toegeschreven.
Juist, er zijn heel wat voorbeelden en afgelopen februari werd er een boek gelanceerd, Meisjes en Wetenschap, waar dus vrouwen naar voren werden gebracht die heel veel hebben bijgedragen tot de wetenschap. En er zijn talloze voorbeelden, ook in de sterrenkunde, van bijvoorbeeld Emily Kenham en zo, die heel mooie wetenschappelijke resultaten hebben behaald en die het ofwel niet konden publiceren, ofwel werd hun mannelijke promotor, stond als eerste op de publicatie. En die vrouwen die werden gezien soms als letterlijk als de harem van die mannen.
Want dat heeft ook zo'n naam, het harem-effect.
Ja, de Pickering harem is een van die fameuze foto's daarover met Pickering himself en dan met
een grote tiental, wetenschapper.
Ja, met een 10-15 vrouwen die hij als zijn computers aanschouwde.
En eigenlijk deden zij het werk.
Zeiden in het werk.
En hij ging met de eer lopen.
En hij ging met de eer lopen, ja. En dat is inderdaad wat u zelf zegt, 50 jaar geleden. Gelukkig is er veel veranderd. En ik denk dat sterrenkunde daarin een heel mooi voorbeeld is geweest. Ik heb me daar zelden gestigmatiseerd gevoeld als vrouw. Soms heb je wel eens het gevoel gehad van dat ik me meer moest bewijzen dan mijn mannelijke collega's om op een bepaald punt te komen. Dat wel. Maar ik heb nooit iemand gehad die met mijn resultaten wou gaan lopen als zijnde hij is een man. Wat ik wel, en zelfs recent nog als advies kreeg, is van bij een bepaalde moeilijke commissievergadering, vertel het eens in de gang tegen je mannelijke collega en laat hem het vertellen.
Nee.
Uw standpunt. En toen dacht ik, no way. We zijn 2017, 2018, daar doe ik niet aan mee.
Jongens, toch. Castreren. Ik zeg niet dat het helpt, maar ben benieuwd van spreken. Net zoals iedereen hier in Bergendal mag je wat boeken meebrengen. Dat kan ook van alles zijn. Je hebt trouwens, dat horen we straks wel, iets bijzonders meegebracht. Maar je begint met een boekje dat denk ik heel veel mensen kennen, of tenminste stukken eruit. De profeet van Cahil Gibran, uit 1923 denk ik. Dat is zo het soort boek waar mensen die trouwen bijvoorbeeld, of die elkaar hun liefde moeten verkondigen, graag uit voorlezen.
Ja, als u het zegt, dan klopt het wel. Ja. Ik heb het boekje eigenlijk niet toevallig gekregen. Het is van de oom van mijn echtgenoot. Mm-hmm. En toen dat hem gestorven is, enkele jaren geleden, hebben we gekeken naar zijn boeken en heb ik dit boekje mee naar huis genomen. En het is zelfs heel mooi, want zoals u kunt zien, het is het radioluisteraars niet, er zitten allemaal nog kleine geschreven notas tussen hem. Je ziet bijvoorbeeld op kleine blaadjes van een familiefeest van het jaar 1967.
God. In maar, zaal, wat is die zaal? Waar was dat, een familiefeest? In zaal?
In Leerichem. Dezelfde kring in Leerichem was er een familiefeest. En dus op die achterkant van die blaadjes heeft hem dan stukken genoteerd. Nu, ik heb gezien, het is niet alleen over dit boek. Het zijn ook andere notities, waarschijnlijk over ideeën, over mooie teksten dat hem tegenkwam. En die zitten hier verzameld in dit boekje.
En vind je dat belangrijk dat je dat dan bij je hebt en dat dat allemaal bij dat boekje hoort?
Ja, dat is nu een integraal stukje van het boekje. Het zijn er een vijftal, zoals je kunt zien. Het zijn een vijftal plaatjes met zijn handgeschrift, met een aantal heel mooie teksten erbij. Het is niet alleen over het boekje, maar ook, waar, ik weet niet waar hem ze allemaal vandaan heeft gehaald.
En het is onkel Jozef, geloof ik. Die schreef daar dan bij, voor het oppervlakkige worden wij betaald, maar onze meest eisende inspanningen moeten wij leren gratis te doen.
Ja, dat is een van de quotes die hier op mijn papieren staan. Ik vond het heel typerend, want daar denken we veel te weinig over na, dat ja, inderdaad, voor mijn werk en voor uw werk krijgen we gelukkige maandloon. Hè?
Ja.
Maar er zijn heel veel dingen die veel moeilijker zijn dan onze passie te mogen doen. Hè? Voor uw journalistiek, voor mij de sterrenkunde. Hè? Dit is bij een ontspanning, gelukkig voor mij.
Absoluut,
soms mijn
passie,
job mogen doen. Maar er zijn veel dingen die veel meer ook mentaal van mijn vragen, waar je inderdaad niks voor terecht krijgt, maar dat je toch doet, je leven is geven. En hopelijk ontvang je dan te nu en dan eens.
Maar het is niet noodzakelijk. Het is niet zo dat je daarop rekent. Quid pro quo, voor
je
wat hoort
wat. Je zou niet mogen daarop rekenen. Hè?
Maar doe je dat?
Nee. Ik hoop dat ik dat niet... Nee, ik doe dat niet en ik hoop dat anderen dat ook niet doen. Anders heb je ook geen maatschappij niet meer. Een maatschappij is een samenlevingsvorm met veel mensen die heel veel geven. En mensen beseffen soms ook niet dat ze geven, maar ze zouden daar best trots mogen op zijn.
Ik kan me inbeelden dat mensen nu denken van, goh, hoe naïef. Misschien ook wel lief hoor, maar naïef toch. Of is er wat op tegen om eigenlijk van dat principe uit te gaan? Men noemt dat dan de sociale wederkerigheid. Mm-hmm. Als ik iets voor je doe, dan...
Doe je iets voor mij terug? Ik denk dat je moet daar... Is er iets op tegen? Ja en nee. In de zin van, als jij iets voor mij doet, dan verwacht ik niet dat je morgen iets voor mij terug doet. Maar ik weet, denk ik onbewust heel hard, Pat,
dat is het, hè?
Dat er, als er ooit een tijd komt dat ik misschien eventjes op jou zou beroep doen, dat je er ook zult zijn. En dat is misschien naïef, maar ik hoop dat het een soort naïviteit is dat de mensen ook hebben ervaren. Er zijn veel mensen die... Ook nu, je ziet je vrienden soms jaren niet omwille van een uiteenlopen van paden. En ik ben absoluut tegen Facebook, want ik gebruik het zelf amper tot niet. Ik heb een profiel erop staan, moesten mijn kinderen ooit vragen hoe het werkt, dat ik hen kan zeggen ja of nee. Maar ik heb bij veel anderen ontdekt dat het voor hen weer een manier is om oude vrienden terug te vinden, wat eigenlijk al het mooie concept is erachter.
Ja.
En dat blijft klikken tussen die mensen.
Je gaat voorlezen uit de profeet van... Khalil Gibran, die profeet zelf, is al-Mustafa, de stad waarin hij woont, na 12 jaar verlaat. De inwoners die troepen samen aan de stadspoorten. En dan kan hij nog eens een keer voor het laatst eigenlijk een soort wijsheden debiteren. Want de wens van het volk is daar aan die stadspoorten, openbaar ons wie we zijn.
Mm-hmm.
Maar eens even luisteren.
Een geleerde zeide, spreek tot ons over praten. En hij antwoordde, zeggende, gij praat wanneer ge niet langer tevreden zijt met uw gedachten. En wanneer ge niet langer toeven kunt in de eenzaamheid van uw hart, leeft ge in uw lippen en is de klank een afleiding en een tijdverdrijf. En bij veel van uw praten wordt het denken half vermoord. Want het denken is een vogel de ruimte dat in een kooi van woorden wel zijn vleugels uitslaan, maar niet vliegen kan. Sommigen onder u zoeken de praatzieke uit angst voor het alleen zijn. De stilte van het alleen zijn openbaart hun naakte zelf aan hun ogen en zij willen ontsnappen. Sommigen praten en onthullen zonder het te weten of te bedenken een waarheid die zij zelf niet verstaan. Anderen bezitten een waarheid, maar spreken die niet uit. In hun boezem woont de geest in ritmische stilte.
Khalil Gibran, de profeet. Linde Sen las eruit voor. Sommigen onder u zoeken de praatzieke uit angst voor het alleen zijn. Is dat zo? Zijn mensen bang misschien wel van de stilte in zichzelf?
Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat ook het stukje van de sociale media, dat daar ergens een reflectie over is. Ik kom terug op wat u misschien in het begin, wat u daarnet in het begin ook zei. Hè. We zijn nogal heel hard bezig met dat huisje en dat tuintje. En niet meer met het denken over. En of veel mensen denken dat ze voldoende weten. En dat vind ik jammer. Want we weten zoveel niet. En ik hoop dat er veel meer mensen die trigger mogen voelen om toch een stap verder te zetten. En dat kun je maar verder zetten door na te denken. En je moet soms ook, natuurlijk ook door te luisteren naar wat anderen u vertellen, maar ook door tijd te nemen om dit eventjes tot u te laten komen. En dit, ik heb daar nood aan. Ik zeg niet dat anderen daar nood moeten aan hebben, maar ik heb er wel nood aan.
We dachten... Een sterrenkundige, dan moeten we toch ook zorgen dat we platen over sterren hebben. En ja, Mitchell Parrish, dat is zo'n man die heel veel over sterren heeft geschreven. Onder meer Stardust met Hoagy Carmichael. Maar dit is een versie Stars Fell on Alabama met Toets Tielemans. Stars Fell on Alabama, van Mitchell Parrish, die man die alleen maar over sterren kan schrijven, kennelijk met Toets Tielemans. Bij mij zit Leen Dessijn, zij is sterrenkundige aan de KUL Leuven. Leen, je bent een astronome die, dat klinkt altijd heel erg Vlaams, hè, maar het is misschien wel zo die wereldfaam heeft verworven met de ontdekking van windvlagen op exoplaneten. Dan moeten we eerst eens duidelijk maken, wat zijn exoplaneten?
Exoplaneten zijn planeten die draaien rond een andere ster dan onze eigen zon. Dus rond onze eigen zon kennen we 8 planeten. Maar we vermoeden dat ongeveer 50%, als het niet meer is, van de sterren ook planeten hebben. Dus er zijn heel veel miljoenen, miljarden planeten rondom ons. Maar het is bijzonder moeilijk om die te ontdekken. De eerste zijn ontdekt 20 jaar geleden ongeveer. En nu zijn we bezig met klimaatstudies, noem het zo.
Ja, want je zegt miljarden, maar er zijn ook miljarden melkwegstelsels.
Ja, laat het ongeveer zo schetsen. We vermoeden ongeveer 100 miljoen melkwegstelsels. En elk van die melkwegstelsels heeft ruwweg 100 miljoen sterren. Ja, en dan kom je op die miljarden wel uit.
Dat is nauwelijks te bevatten, toch?
Dit is immens veel. Zelfs voor mij wetenschapper, bedenken we eens, wat is een miljard?
Ja.
Dat is veel.
Goed, en van die miljarden,
ja,
hoeveel hebben we daar nu van ontdekt?
We zitten nu ongeveer, de teller staat op ongeveer 4000, maar dat zijn er allemaal die dichtbij ontstaan. Dus onze telescopen zijn nog niet gevoelig genoeg om planeten te ontdekken, zelfs buiten ons eigen melkwegstelsel.
Met andere woorden, sorry, peanuts.
Peanuts, we hebben het topje van de ijsberg.
Ja, want als je nu bijvoorbeeld je armen uit zou strekken, en dan hoeveel meter heb je dan, een meter of drie, dan denk je dat we tot hiertoe hebben ontdekt, ja, de niet eens de vingertop?
Nee.
Een helemaal stukje van de nagels?
Ja, helemaal niks. Een atoompje misschien. Ja. Ja, het is zo, er zijn er heel veel. Dat moet je vooral bedenken. Ja. En er zijn er tussen die, waarvan we vermoeden dat die wel bepaalde karakteristieken hebben, dat ze misschien leven zouden mogelijk maken.
Wel, en die windvlagen op exoplaneten, is dat een teken? Is dat een, ja, zegt dat van, goh, hier is mogelijk buitenaards leven?
Dat is een stukje van het verhaal. Dus wat we proberen nu te weten te komen is, wat zijn de temperaturen daar? Het mag niet te warm en niet te koud zijn, hè? Beetje zoals bij Goudlokje. Niet te warm, anders verdampt het water. Niet te koud, anders bevriest het water. En vloeibaar water is belangrijk gebleken om leven te krijgen. Pas op, dit is weer wat u misschien zegt, heel Vlaams en heel aards. Want misschien kan ik ook leven krijgen zonder vloeibaar water, maar het is, we vermoeden, een stukje moeilijker.
Maar dat is het dus net, hè? Hier zat onlangs een wetenschapper te gast en zei van, hoe wij over buitenaards leven denken is primitief.
Absoluut, helemaal mee akkoord. Helemaal mee.
Hij zei van, het is te gek voor woorden, maar de parameters die wij hanteren, die gaan wij toepassen op andere dingen. Je kunt dat gewoon niet met elkaar vergelijken. Misschien gaat dat over hele andere dingen.
Ja, maar juist, absoluut mee akkoord. Maar anderzijds is het ook zo dat de wetten van de fysica hier heldig zijn en elders ook heldig zijn.
Weten we dat absoluut zeker?
Ja, dat weet je absoluut zeker. Dus dit vormt uw basis. Waar we moeilijker mee overweg kunnen, is de binnen die wetten van de fysica, en dan pas je daar ook chemie en biologie tussen op toe. Daar zit dan de moeilijkheid waarbij dat we te weinig kunnen differentiëren van wat wij hier zijn als mens. Want uiteindelijk ben ik het als mens, met mijn menselijk verstand, die daarover probeert na te denken. Maar het meest bewijs of de meeste kennis heb ik nu eenmaal over dingen die hier gebeuren op aarde.
Precies.
He, dus dat moet je proberen los te laten. Dit lukt natuurlijk theoretisch er soms iets vlotter dan praktisch gezien. Maar het is niet evident, want je start, of wat ik probeer altijd te zeggen aan de mensen, is ik als mens zit in elke vergelijking die ik opschrijf. Je vermoedt het niet, maar je zit daarin.
Tuurlijk. En je zit jezelf ook in de weg op die manier.
Je zet jezelf in de weg. En dus daar los van komen is ergens onmogelijk. Je kunt denken dat je het doet, maar dat is niet waar, want het zit hier in mij.
Je zegt over dit 20 jaar zeker gaan wij buitenaards leven ontdekken?
Nou, we zitten als astrofysicus, weet ik dat we zijn bezig met de lancering van een aantal nieuwe satellieten. Waarbij dat we hopen dat we toch indirect de aanwijzingen zullen krijgen van een aantal wat we noemen biosignaturen. Dat zijn, noemen we fingerprints, die ook kunnen aantonen of er bepaalde biologische processen zijn of niet zijn op een planeet. En die biologische processen kunnen u dan indirect tonen of er misschien weer leven is of niet.
Dat is hoopgevend.
Dit is zeker hoopgevend. En je voelt ook dat we zitten in die hele fijne fase, gerugsteund door enerzijds de technologie, anderzijds ook door betere theoretische ontwikkelingen, waarbij dat je echt die jongeren en die studenten kunt gaan motiveren om dat te doen. Hè. Een groot voorbeeld natuurlijk is hierin is Elon Musk, hoe hij daarin slaagt om een maatschappij...
Van Tesla, hè?
Om te laten dromen. En je voelt het ook gelukkig ook binnen de binnenstroom of instroom van onze fysica- en wiskundestudenten, want dat leidt uiteindelijk tot een keuze naar sterrenkunde toe. Je kunt die laten dromen. Je kunt lesgeven en zeggen tegen hen, kijk mannen, 20 jaar geleden wist ik niks. Nu weet ik dit en binnen 20 jaar hoop ik daar te staan. Dus zalig.
Ja, maar tegelijkertijd moeten we realistisch blijven. Hoe lang duurt het, grofweg geschat, nu? Als we nu bijvoorbeeld naar iets leefbaars willen...
Reizen. Oh, dan zit je 10 miljoen jaar onderweg.
10 miljoen, wat zeg je? 10 miljoen jaar?
Ja, aan de huidige technologie. Vandaar ook dat die Elon Musk en zo zijn aan het proberen om een soort, maar dat is nog niet voor ons mensen, ze is aan het proberen om een soort kleine satellietjes te ontwikkelen, de grootte van een postzegel, die misschien aan een fractie van de lichtsnelheid kunnen reizen.
En dan doe je er 100 jaar over.
Nu je 30, 40 jaar hoopt hem te kunnen dat dat de tijdspanne is om te kunnen reizen met die kleine satellietjes naar de dichtstbijzijnde planeet, dat is bij Proxima Centauri, om daar te geraken om effectief, want dit hebben we nu nog niet duidelijk gemaakt, om effectief plaatjes te kunnen trekken van een planeet. Want veel mensen denken dat wij al plaatjes hebben van die exoplaneten. Maar dat is allemaal fake. Dat zijn artist impressions. Aan de hand van onze theoretische simulaties denken we inderdaad, wat hij zelf ook zei, er is zo'n windpatroon en dit en dat. Dus we maken daar een mooi theoretisch beeld van. Maar dat is nog altijd geen echte foto. Dus daar staan we nog niet.
Dat is het gek, hè? Dat wordt er eigenlijk veel te weinig bij verteld.
Ja. Ja, het wordt er heel vaak... En ik vergeet het ook soms te zeggen. Ik ben het zo gewoon en ik weet het.
Het zijn simulaties, hè?
Het zijn simulaties, juist.
Dus wij moeten nog altijd wachten op de eerste foto?
Juist, behalve... Dus we hebben foto's van de planeten binnen ons eigen zonnestelsel, maar nog niet buiten ons zonnestelsel.
Ja, en wanneer gaat dat komen, Leen?
In ieder geval, die Elon Musk hoopt om tegen 1950, 1960... wat zeg ik nu?
Ja, dat kan, hè? Bedoel, volgens Einstein kan
20,
dat, hè?
Ja, 2050, 2060, om daar te zijn.
Ja. Waanzin. Dus we gaan dat misschien nog meemaken.
Ik hoop dat ik dat mag meemaken.
Ja. Zullen we eens even naar muziek gaan luisteren? Mm-hmm. Frans Schubert. En je wou het Ave Maria.
Juist.
Zo is het, hè? Ja. We gaan die horen trouwens in een versie van Johannette Zomer, de sopraan, en aan de pianoforte Arthur Schoonderwoord. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena. Hè? Mm-hmm. Kennen dat als het wezen groet, gegroet Maria vol genade, Maria vol genade. Waarom deze Schubert? Waarom dit Ave Maria?
Ja, er zijn heel veel... Liederen uit de klassieke muziek die ik mooi vind en plotseling grijpt een liturgie. En in dit concreet geval is deze versie gespeeld op de begrafenis van mijn grootmoeder 2 jaar geleden door mijn schoonbroer en dan de orgelist. En plots, ja, dit lied zit er dan plots in je hart en dat gaat er niet meer uit. En mijn oma, of mijn mimi, zoals ze werd genoemd, noemde ook Maria Magdalena. En het is een... Het was een heel katholieke, vrome vrouw, voor wie het wees gegroet ook heel veel wou zeggen. En we hebben dat op een heel... Het is gebracht in de kerk en het was zo'n teer moment. Een heel teder en ook een heel teer moment. En de viering op zich, die mijn papa had gemaakt, was al heel mooi, heel zacht. Maar dit was ook voor veel mensen een mentaal breekpunt. Hè? En ook al weet ik dat er in de kerk veel niet-gelovigen waren... Als er dan toch zo'n gelovig lied is, ja, het Ave Maria is het wel. Ja, dat was voor veel mensen een ankerpunt, een breekpunt, ook naar ons, het gevoel naar Mimi toe, die dan gestorven was. En het bracht die mensen samen. Ook in een kerk die vol zat, 300 mensen voor een oude vrouw van 92. Ook dit vond ik heel fijn, om te mogen voelen hoe zij geliefd was bij heel veel mensen. En dus ja, sindsdien, ja, dit lied speelt op tijd en stond door mijn hoofd.
Het Ave Maria van Franz Schubert met de sopraan Johannette Zomer en Arthur Schonerwoord aan de pianoforte.
Berg en Dal met Padone.
En met Lynn Dessin, zij is sterrenkundige. Zij vroeg speciaal om deze Ave Maria te draaien vandaag. Lynn, vond je het een mooie versie?
Ja, altijd weer ontroerd, hè? Ja. Het brengt je terug naar ons mimi.
Ja, naar toen.
Ja.
Ja, de dood, dat is iets toch waar jij, denk een twaalftal jaar geleden heel expliciet mee geconfronteerd werd. Je dochter, Nora, werd eigenlijk doodgeboren.
Ja, dus niet levensvatbaar. Hè? Dat is een klein verschil in woordterminologie.
Dus hoe noemen we dat?
Niet levensvatbaar. Ja, dus ze was, mijn placenta was gescheurd en zij is leeggebloed in de baarmoeder eigenlijk. Dus zij kreeg geen bloed meer van mij. Maar ze hebben daar er net op tijd uitgehaald. Het is letterlijk op 5 seconden aan. Dit was ze later geboren, dan was ze er niet meer.
Ja.
Ik ben ook eventjes weg geweest toen. Maar dat was onder gecontroleerde omstandigheden. Ja. Dus dan sta je daar.
Of dan lig je daar. Hang je daar.
Weet je niet wat je moet voelen.
Ja.
Maar het gebeurt rondom jou. Allemaal. En opnieuw dan is familie van belang, vrienden van belang.
Maar ook de wetenschap, hè?
De wetenschap.
Ik denk...
Zij is er dankzij de wetenschap. Zij is er dankzij ook dokter Rentmeesters, die vanuit haar ganse doen en haar ganse wezen dat kind heeft vastgenomen. En in het Frans, want ze is eigenlijk Franstalig, denk ik, van origine, heeft geroepen... Zet een probleem avec le circulaire. En ze was ermee weg, onafhankelijk van de protocollen die er bestaan voor zo'n kinderen. Want ze had door dat het protocol niet ging helpen en te laat ging komen. En dus ze heeft het kind met eigen handen behandeld en opgevuld met een synthetisch product, met SOP noemde ik me. Maar ook op dat moment moeten keuzes maken, want er was geen tijd voor testen. Van waarom reageert het kind zo? Moet ik bloed nemen? Moet ik synthetisch nemen? Ze heeft het puur op doktergevoel, puur op moederinstinct, puur op alles wie zij is. Heeft ze keuzes genomen en de juiste.
Ja. Maakt dat nu een verschil in de relatie met je dochter, die inmiddels 12 is?
Ik denk, we hebben natuurlijk heel lang een bepaalde soort bezorgdheid gehad, hè? Want je weet dat ze, dus ze is geboren op het moment dat enkel maar hart, hersenen en longetjes werden zuurstof kregen, bloed kregen, althans dat dacht men, want je zag wel dat, dus je ziet dat letterlijk aan zo'n kind, het is plat, hè? Dus het heeft dus de armpjes en zo, de beentjes, die zijn niet blauw, die zijn wit, want er zit niks meer in. Dus die zijn letterlijk plat. En je kunt maar hopen dat er nog net voldoende zuurstof was voor die cruciale lichaamsonderdelen. En dan zijn er natuurlijk nog lang zorgen geweest. Ze heeft longbloedingen gedaan, een paar keer terug in het ziekenhuis. Ook lang dan gedacht dat ze misschien blind ging zijn. Dat is ze gelukkig niet. Hè. Ja. Dus en altijd weer heel dankbaar geweest omwille van elke kleine stap die ze nam. Soms wel later, maar ze is er. Ze is er helemaal, hoor. Echt waar. Ze is een heel toffe meid nu. Ik voel wel dat zij nu in een levensfase zit dat zij daar zelf vragen over heeft. Van wat is er toen allemaal gebeurd? Hè? Want de eerste 5 dagen heb ik haar nooit vast kunnen nemen.
Ja. Hè?
Dus ze zit daar... Ze wil ergens... Ja, ze zoekt, ze vraagt nu redelijk hard naar het technische, voel ik. En ik denk dat het is omdat ze daar een bepaald kader wil aan geven.
Ja. Als je door het oog van de naald bent gekropen, dan kan ik me inbeelden dat je wil weten hoe je daar doorheen bent gekropen.
Ja. Ja, duidelijk voor haar nu als 12-jarige wil ze daar toch een bepaalde grip op hebben.
Ja.
Ja.
Leni, je hebt nog een boek meegebracht, Naghib Mahfouz uit 1957. Het is eigenlijk een trilogie, Paleis van het Verlangen. Het gaat over een koopmanszoon, Kamal. Een beetje een coming-of-age-verhaal. Hij groeit op naar die volwassenheid. En hij hunkert, als ik dat goed begrijp, naar de ware wetenschap. Maar hij is tegelijkertijd ook verliefd op Aida.
Juist.
En we zitten in de jaren 50. Waarom fascineert dit verhaal jou zo?
Het is op zich een heel mooi verhaal om te lezen. Ik ben het beginnen lezen, naar aanleiding van een aanrader door een collega uit filosofie, omdat hij wist dat ik op een bepaald moment een operatie moest ondergaan.
Ah ja.
Daardoor wat langer thuis ging zijn en ik kwam hem tegen en hij zei, ik zal u eens een boekenlijst doorsturen. En het heeft me heel veel plezier gedaan om te voelen dat iemand die ik op zich niet zo heel goed kende, bezorgd was en jou zijn bezorgdheid als antwoord gaf, ik stuur jou een mooie boekenlijst door. Dat is toch heel fijn, hè?
Ja, ja. En heeft dit boek jou geholpen?
Ja. Ja, ik had het bij me tijdens, na operaties, was ik daar in het lezen. Eerst het eerste boek, daarna het tweede, dan het derde. Want het zijn best wel dikke boeken. Het hielp mij om mij afleiding te geven, want de eerste operatie was niet goed verlopen. Er is dan op spoed een tweede moeten komen, dus je kunt je daar heel hard en zenuwachtig maken. Maar ik voelde dat ik mijn gedachten kon afleiden door te lezen. Okay. Ik voelde ook dat het een aanknooppunt was naar de artsen toe. De meeste mensen lezen niet als je 2 dagen op spoed ligt. Maar ik was dat wel aan het doen en dat gaf een heel fijn aanspreekmoment ook met heel veel artsen.
Men wilde weten wat je aan het lezen was.
Ja, en dan spraken die over wat zij aan het lezen waren.
Ja,
dus ik kreeg een heel mooie wisselwerking naar ons. En het was ook een soort, ik heb nogal afgezien van die volledige verdovingen. En ik had in het begin moeite om te concentreren. Dus het hielp me wel weer om die concentratie te trainen. Ook al voelde ik dat ik soms wel eens terug moest schrijven naar de paragraaf ervoor, omdat ik door had van ik heb iets gelezen, maar ik weet niet meer hoe wat. Ja.
Nu, die Kamaal uit het verhaal, die koopmanszoon, hij heeft natuurlijk ontzettende liefde voor de wetenschap, zoals jij dat hebt, maar die liefde voor die wetenschap, die botst met het respect dat hij moet opbrengen voor die alles doordesemende en overheersende religie.
Ja, ja, dus dat is natuurlijk de jaren 50.
Ja. In Egypte,
Cairo. En hij is opgegroeid, of het zo zegt het verhaal dan toch, binnen een koopmansgezin waar het zo belangrijk was. En dus waar religie alles was, het begin en het einde van het verhaal. En waar er ook heel weinig, of misschien zelfs geen opening was richting wetenschap, richting filosofie. En op een bepaald moment voelt hij als tiener dan eigenlijk in het tweede boek die vragen opkomen. En dat zijn natuurlijk ook vragen die getriggerd worden door de westerse invloeden die op dat moment al meer en meer ook richting Egypte gaan. En dus hij leest daar stukjes over in pamfletten in een boek. En hij voelt dat ergens zijn letterlijk verstaan van de religie, want zo zat het wel, eigenlijk niet klopt met wat die wetenschap hem vertelt. En hij kan daar niet mee overweg.
Hij worstelt daarmee.
Hij worstelt daar bijzonder mee ook, denk ik, omdat hij als tiener zijnde, jongere zijnde, ook niet door heeft van dat, voor hem konden die op dat moment nog niet samengaan. Dus dat was 2 keer dezelfde woordgebruik voor hetzelfde concept, maar hij had niet altijd die diepere lagen door.
En voor jou, bedoel toch herkenbaar, maar ik denk dat het voor jou veel makkelijker is. Jij kunt wetenschap en religie heel, bijna naadloos in elkaar laten overgaan.
Ja, ik heb daar geen moeite mee. Ik heb daar op zich geen moeite mee, omdat dat voor mij 2 andere taaldimensies zijn, die elkaar, die zelfs, we weten dat allemaal, we gebruiken diezelfde woorden, zelfs tussen religie en wetenschap, heb je heel veel woorden die samengaan. Denk maar aan tijd en ruimte, creatie, relaties. We kennen het woordgebruik. Ze hebben alle 2 een bepaalde, dezelfde kern van betekenis, maar toch een andere contextuele betekenis. Hè?
Dus als in de Bijbel het scheppingsverhaal staat dat God de wereld heeft geschapen en hij zag dat het goed was na 7 dagen, dan is dat voor jou een allegorie?
Ja, dat is een verhaal die mij iets meer probeert te vertellen. Het is niet het verhaal over hoe de wereld wordt geschapen, letterlijk, wetenschappelijk wordt gemaakt. Helemaal niet.
Nee, want anders zou ik toch wel heel angstig worden om dan tegenover een wetenschapper
Nee, maar het is een verhaal die mij... Wetenschap heeft zijn... kent zijn begin en zijn einde. En als wetenschapper is het heel fijn om daarmee bezig te zijn en dan ook te beseffen wat begin en einde zijn. Maar wetenschap heeft mij geen antwoord op het waarom van het leven. Ja? Over die diepe laag van het leven. En voor mij zit het dan een stukje richting die religie en die filosofie waar ik me dan wel kan thuis in voelen.
Ja. Leen, een boeiend gesprek deze paaszondag. Wat is jouw credo? Ik vraag het iedereen en natuurlijk tegenover iemand die geloof het? Is het een wat extra geladen vraag? Credo, ik geloof. Wat is jouw credo?
Ja, ik zou vooral geloven in jezelf willen zeggen. Maar iedereen in de kracht van jezelf. En ook als je het moeilijk hebt. Er zitten vele kleine krachtmomentjes in.
Als je deze bergen wil beluisteren, kan dat via de Clara-app, via clara.be of de podcast. Schrijven naar bergendal@clara.be. Alle vragen voor Leen persoonlijk worden natuurlijk aan haar bezorgd. Wat ga je vandaag nog doen?
Het is Pasen, dus dan zijn we samen met de familie in West-Vlaanderen, bij de opa's en oma's.
Ah ja, in Roeselare dan?
Ja, Roeselare en Dadizele.
Feestmaal.
Juist. Altijd weer, elk jaar.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.